Komend uur Vincent van der Valk. Het idee was eenvoudig. Het was ook een klassiek idee trouwens. Een voorstelling over de vrouw. En hij zou de tekst schrijven. En theatergroep Lars Doberman zou er als altijd een lekker ontwrichtende voorstelling van maken. Over de vrouw als muze, als bron van inspiratie en bron van geluk. Maar, zeiden de acteurs Reinoud Scholten van Asschat en Matthijs van der Sander Bakhuis in een interview, het zou ook gaan over de vrouw die altijd maar de mannen het hoofd op hol slaat, doet slaan met wispelturigheid. Ja, zeiden ze, ik citeer, een theatrale afrekening moet het worden. Ach, noem het wraak, ja. En zo brainstormden ze nog even lekker verder in Volkskrant Magazine. De reacties waren niet mals, zeker niet uit feministische hoek. En toen, tja, de voorstelling die komt er, dat is het goede nieuws, maar alles gaat anders, want de tekst die Vincent van der Valk schreef, daar is niks meer van overgebleven. Ook de regisseur heeft enige afstand tot het stuk genomen en zo viel het gezelschap vol met de neus in de Me Too-boter. Ik heb, geloof ik, nu ik de generale repetitie heb mogen bijwonen, meer van de voorstelling gezien dan mijn gast hier vanavond. De schrijver Vincent van der Valk, geboren in 1985. Acteur, schrijver, speelde in veel voorstellingen een meeuw, een soort Hades Platonov. En ook film, onder meer Gluckauf. En dat was een rol waar hij heel veel lof voor heeft gekregen. Vincent van der Valk, hartelijk welkom.
Dank je wel.
Ja, dat is een beetje een rare situatie eigenlijk. Hè? Dat ik de voorstelling heb gezien en jou moet gaan vertellen wat het nou eigenlijk voor voorstelling aan het worden is.
Ja, inderdaad. Ik hoor ook net dat al mijn tekst eruit is. Dus daar moet ik me maar even overheen gaan zetten.
Een deel van jouw tekst, ik heb ook jouw oorspronkelijke tekst gelezen.
Ja.
Een deel zit er nog in.
Ja.
Een heel deel hebben ze er zelf bij geschreven.
Ja.
Volgens mij ook geïmproviseerd.
Ja.
Volgens mij gaan ze nog dingen aanpassen na de generale repetitie. En wordt het een beetje een bende.
Ja.
Maar het wordt eigenlijk ook vooral een reflectie op mannelijke theatermakers die een stuk over vrouwen maken. En dan een iets te vrolijk interview geven. En er dan vervolgens van langs krijgen van van zo'n beetje iedereen.
Want, ja.
En dat was werkelijkheid, geloof ik.
Ja, dat was werkelijkheid, inderdaad. Het was overigens wel zo dat interview gegeven werd toen ik eigenlijk al mijn eerste versie klaar had. En zij hadden hem toen nog niet gelezen, hoor. Dus zij wisten nog niet wat ik had geschreven. Maar ik was al langer op een heel ander spoor dan die artistieke wraak waar zij het over hadden.
Toen je dat stuk las, wat dacht je toen, dat interview?
Toen schrok ik wel even. Omdat ik dacht, dan zitten we toch zitten we allebei op een heel ander spoor. En wat ik later ook heb gezegd, is dat het in dat interview een beetje leek alsof wij hetzelfde, alsof wij die voorstelling samen aan het maken waren. Terwijl ik net een heel stuk had geschreven en zij hun voorstelling nog moesten maken.
De jongens zaten lekker op een praatstoel. Het ging ook over vriendschap en over samen opgroeien met acterende vaders. En het ging over heel veel andere dingen. Het was een leuk interview. En ze hadden duidelijk plezier. En toen op een zeker ogenblik, toen het over dat stuk over de vrouw ging dat er moest komen, zeiden ze ook iets van, ja, we vergeten ook wel eens dat we toch allemaal uit een vrouw zijn geboren.
Mm-hmm.
Is het niet?
Ja.
Nou ja, dat gaf ongeveer het niveau aan van dit interview.
Ja.
En daarna stoten ze toch het hoofd aan een aantal gevoelige kwesties in deze tijd.
Ja.
Bijvoorbeeld mannen die voorstellingen over vrouwen maken.
Ja.
Waarin ze ook namens de vrouw willen spreken.
Ja, precies, ja. Ja, en dat is inderdaad op dit moment een heet hangijzer. En ik denk volstrekt terecht. En ik denk dat ze niet hadden voorzien dat zoveel impact zou hebben. Of dat er ook zulke hevige reacties op zouden komen. En ik ben eigenlijk, ik weet nog, eigenlijk in een heel vroeg stadium. Ik denk een van mijn eerste aantekeningen ging eigenlijk al over die vraag. Wat zou deze groep mannen dan over de vrouw moeten zeggen? En daar had ik eigenlijk al meteen kritische vragen bij. Maar als schrijvende en ook veel lezende, ik heb veel materiaal eigenlijk gelezen, kwam ik erachter dat deze voorstelling natuurlijk helemaal niet over de vrouw ging gaan. Tenminste, mijn tekst niet. Het ging over een groep mannen gaan die met zijn eigen vrouwbeeld in conflict is.
Het gaat eigenlijk over de mannen.
Ja.
Een man die over de vrouw praat, praat over de man uiteindelijk.
Ja, precies. En ik heb ook wel eens gedacht, in dat vroeg staan, moet ik dat wel doen? En ben ik dan niet iets mij aan het toe-eigenen, wat eigenlijk een vrouw zou moeten doen? Maar juist omdat ik Juist ook omdat ik het gegeven een gegeven vond wat ook mannen onderling aan moeten gaan, ben ik die schrijfuitdaging aangegaan. En ik moet zeggen dat ik tijdens het schrijven echt heb geschipperd. Een mens is toch... Dus er huizen vele werelden in ons. Zo ook in mij. En zo ook zijn er momenten geweest dat ik me heb geschaamd en heb gedacht, ik had moeten zeggen, nee jongens, laat alsjeblieft een vrouw dit schrijven. En er zijn momenten geweest dat ik heb gedacht, nee, het is goed dat ik het schrijf, want ik kan het laten gaan over de man. En ik mag ook een feministisch discours hanteren. En ik mag ook bezig zijn me te emanciperen en ons te emanciperen, ook al ben ik een man.
Ik vind het heel grappig dat dit zo actueel is en dat dit soort gevoeligheden ineens spelen, omdat in de kunstgeschiedenis de man die zich buigt over het thema vrouw, als dat niet zou mogen, dan zou je de halve bibliotheek kunnen leegtrekken.
Ja, zeker. Zeker. En ik denk dat daar gaat ook... het is eigenlijk een proces van bewustwording. Dus we komen er steeds meer achter van, wacht even, wie zijn eigenlijk de mensen die ons wereldbeeld de afgelopen eeuwen hebben bepaald? En dat zijn... Shit, dat zijn gewoon eigenlijk vooral mannen. Oh, vooral ook witte mannen. Oh, jezus, ze zijn vooral ook heteroseksueel meestal. Mogen we die categorieën benoemen? Ja, dat mag. En in dat proces van bewustwording, wat volstrekt opwindend is, is het natuurlijk heel legitiem dat er ook op microniveau kritische vragen worden gesteld. Het gaat er natuurlijk niet om dat er nooit meer een man iets over de vrouw mag zeggen, of dat dat stuk nooit geschreven mag worden. Maar wel, welke ruimte neem je in als man? En daar had dus ook een vrouw kunnen staan. En dat is dus ook in mijn geval nu aan de orde. Dit had ook een vrouw kunnen schrijven. Nou goed.
Het wordt een hele leuke voorstelling, zoals zij dat doen, met musiceren er ook bij, met een voorstelling in de voorstelling. Er gaat ook een grote lamp met een valk erop branden als het jouw tekst is, en die gaat weer uit als het niet jouw tekst is, als de acteurs zelf aan de haal zijn gegaan. Het gaat over hun eigen klunzigheid met het onderwerp. Het gaat ook over de regisseur die zich terugtrok vanwege dat interview en toch probeert zich uit de voeten te maken en zijn naam van de rol af probeert te krijgen. En wat er doorheen sijpelt is al die gevoeligheid. En dat is juist leuk, want waar gevoeligheid zit, daar moet je toch als kunstenaar gaan prikken.
Ja, klopt.
Waar het pijn doet, daar moet je zijn.
Ja, en dat is ook echt het opwindende aan deze tijd. Ook voor ons kunstenaars en verhalenvertellers. Ik ben opgegroeid in een tijd de status quo een beetje was, nou, alle verhalen zijn zo ongeveer wel verteld. Ga niet te moralistisch doen. Het leven ziet er ongeveer zo uit zoals we het nu hebben. We leven in een democratie, kapitalisme. Het gaat prima. En maak gewoon iets moois. Terwijl nu zijn er natuurlijk allerlei dingen liggen helemaal overhoop. Wereldbeelden. Ik bedoel, er worden hele nieuwe continenten ontdekt. Continenten van pijn, verontwaardiging. En dat maakt het heel opwindend om nu bezig te zijn met representatie. Wie breng je op toneel? Hoe breng je bepaalde personages naar voren? Maar ook, welke verhalen vertellen we elkaar nu?
En wie vertelt die verhalen en namens wie spreek je? En mag je andermans verhaal vertellen? Of moet je dan iemand zelf dat verhaal laten vertellen?
Precies. En kan je die vragen. En ook, kan je verhalen vertellen die bijdragen aan een misschien inclusieve wereldbeeld? Die bijdragen aan... ik vind de emancipatie behoorlijk veel bad press, negatieve PR krijgt. Vooral in de mainstream. Met alle respect, de mainstream media. Als zo van er wordt er eigenlijk gezoel. En ook nu, dus dat het gaat over gevoeligheden. In mijn optiek zijn het niet zozeer. Ja, zijn het gevoeligheden, maar is er nog iets veel belangrijkers? Is er iets heel opwindends aan dat onze wereld nieuwe kleuren krijgt? En dat schellen van ogen vallen. En dat we mogen zeggen, we kunnen gaan pogen om inclusief te zijn met z'n allen.
Dat mensen hun plek komen opeisen.
Ja.
Maar het een sluit het ander niet uit.
Dat
in essentie een goede ontwikkeling is, wil niet zeggen dat het af en toe ook ontaardt in gezeur.
Daar heb je helemaal gelijk in.
Ja. Als iemand in een boek een zwart personage maakt en zegt, hoe kan jij nou een zwart personage maken? Je bent zelf wit. Dan af en toe een beetje gezeur. En Me Too, wat toch begon als een heel goed iets. Dat reusachtige misdadigers een keer werden geopenbaard en misdaden aan het licht kwamen en misstanden. Dat begint voor de krantenlezer toch geleidelijk aan ook een beetje te ontaarden in Heb je in 1985 niet iemand per ongeluk proberen te zoenen op het bedrijfsfeest hoe je dronken was? Of keek die niet te lang naar iemands borsten? De schandalen worden wat minder indrukwekkend, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat snap ik. Maar misschien is het ook tegelijkertijd aan ons om de kwetsuur die daarmee gepaard gaat, maar met geheven hoofd te dragen en te zeggen tegenover elke aantijging die jij misschien niet belangrijk vindt, staat echt eeuwenlange ongelijkheid, onderdrukking. Denk aan alle vrouwen die zich moeten wegkijken of inslikken wat ze eigenlijk voelden. En dus als wij een beetje op onze mannelijke pik zijn getrapt, omdat we vinden dat het een beetje te ver gaat, dan denk ik altijd vanuit een ander perspectief, dat is vanuit een heleboel mensen al heel lang zo ervaren. Dus er zijn een heleboel, laten we zeggen, minderheden die al heel lang het gevoel hebben dat zij op eieren moeten lopen. Ik bedoel, ik ken verhalen van vrienden of zwarte vrienden die gewoon echt hun hele leven het gevoel hebben dat ze op eieren moeten lopen. Om alleen maar te zeggen, jongens, hey, ik bedoel het niet slecht. Nee, ik lach vriendelijk. Ik stap de buschauffeur die rijdt me voorbij. Maar goed, ik zeg niks. Na zo'n leven, dan ga ik een beetje lopen zeuren dat ik een beschuldiging van MeToo krijg die misschien te ver gaat. Nee, we zijn bezig een hele wereld op een nieuwe manier te leren zien. En ja, ik sta er helemaal achter.
Daar sta ik op zich ook achter. Maar goed, er zijn ook mensen die worden zonder proces bij de eerste aantijging verbannen.
Ja, en dat is
ook weer onrecht.
Je hebt gelijk. Die heksenjacht is verschrikkelijk. En daar ben ik in principe.
Maar lukt het jou zelf om jezelf te zien als deel van een categorie? Want je had het net al over jezelf als man. En als witte man. Een witte westerse man. Een witte westerse hetero man. Een witte westerse hetero man zonder houten benen, et cetera.
Ja.
Lukt het jezelf om jezelf te categoriseren?
Nou, steeds beter. Ik ben helemaal in ontwikkeling. Maar het lukt wel steeds beter. Ja, ik merk wel steeds meer dingen waarvan ik denk, dat doen witte mensen wel. Ik ga natuurlijk echt verder weg het meeste met witte mensen om. En ook wel, dat is misschien een mannelijke neiging. Of in deze situatie merk ik dat ik toch net wat meer macht lijk te hebben. Meer overwicht als ik iets zeg of wat. Ja, het kan in subtiele dingen zitten. Maar ik begin me er steeds meer bewust van te worden. Ja.
Je hebt ook vrij lange periodes buiten Nederland gebivakkeerd tijdens je opleiding.
Ja, klopt. Ja.
Heeft dat verschil gemaakt om een ander wereldbeeld te krijgen of een ander zelfbeeld?
Ja, ik denk het wel. Ja. Ik heb vooral 2 jaar in Hongkong op een middelbare school eigenlijk afgemaakt. Op een internationale school, vrij idealistische organisatie was dat. En daar zat ik eigenlijk met 70 nationaliteiten op een school op 16-jarige leeftijd. En ja, ik lees nu eigenlijk ook best wel veel over het perspectivische, geloof ik, van het leven. Dus dat alles een blik is. Alles is relatief, alles is maar hoe je het bekijkt. En dat is in zo'n internationale school natuurlijk aan de orde van de dag.
Want daar kwamen kinderen van alle hoeken, alle windstreken.
Ja, en het interessante is dat de organisatie heet United World Colleges. Zij selecteren mensen van over de hele wereld. En je krijgt een beurs om daar je middelbare school af te gaan maken. Met als resultaat dat je echt mensen van over de hele wereld hebt. En niet alleen de mensen die het kunnen betalen. En de gronden zijn ook best idealistisch. Breng culturen bij elkaar. Hoe kunnen we elkaar begrijpen als we elkaar niet kennen? En dan kom je dus letterlijk in je dagelijks leven in contact met volstrekt andere levensvisies. En soms met pijn en moeite kom je erachter dat wat jij dacht en denkt dat zo goed is en belangrijk, echt heel relatief is.
Noem eens een voorbeeld.
Nou, ik was in die tijd een misschien in sommige ogen wel een beetje een drammerige idealist, zou ik willen zeggen. Ik zat ook te denken, ik wilde wel echt het theater in, maar misschien ook wel de politiek, want ik wilde echt de wereld echt wel verbeteren. Ik ging heel vaak ging op de barricade staan. Ging bijvoorbeeld bij een schoolvergadering, waar dan de hele school bij elkaar was. Dan ging ik zeggen, jongens, kijk eens hoe deze school zich in de pers presenteert. Dat is verschrikkelijk. Er wordt alleen maar aandacht gevestigd op hoe goed onze cijfers zijn. En nergens wordt het idealisme van deze opleiding gepredikt. Terwijl daar gaat het toch om. Het gaat toch om verschillende cultuur. Nou ja, dat zijn allerlei dingen die ik vond dat ik gelijk had. Maar het feit dat ik dat zo begon, dat ik dat zo luid wilde verkondigen, Ja, daarvan denk ik nu, nou, dat had misschien ook wel wat minder gekund. En dat is ook heel Nederlands en misschien ook wel wit. Om te denken dat als jij gelijk hebt, dat de hele wereld dat moet weten. En dat jij wel even weet hoe dat dan in elkaar moet zitten.
Dus misschien ook iets decadents. Dat je daar zit, ja, een opleiding te volgen. En dat je het dan over idealisme hebt en dat soort dingen. Terwijl de meeste mensen het gewoon hebben over ooit een baan vinden.
Juist.
En jezelf in je onderhoud kunnen voorzien.
Ja, daar sla je inderdaad de spijker mee op de kop. Ik kon wel kwaad worden op schoolgenoten die dan heel hard zaten te studeren. En dat ik dacht van, maar jongens, we moeten protesteren. De oorlog in Irak breekt uit. Laten we de straat op. Maar de waarheid is natuurlijk wel dat als ik mijn vliegtuig terug naar Nederland pakte, dat ik een heel groot sociaal vangnet had waar ik op terug kon vallen. En dat dan dat Yahya, mijn roommate uit Tanzania, gewoon keihard moest vechten om hoge cijfers te halen en de goede universiteit binnen te komen en zijn familie misschien te kunnen onderhouden. En ja, dat is natuurlijk wel
Een andere werkelijkheid.
Ja.
En veel delen van de wereld hebben een andere kijk op de verhoudingen in de wereld en dat soort dingen. Ja, maar jij ging zelf van de middelbare school af. Al eigenlijk zodra de leerplicht verviel.
Ja.
Omdat je dacht, hier ga ik eigenlijk niks leren.
Ja, klopt, ja.
Dat vind ik een heerlijk wijsneuzige gedachte.
Ja, klopt, ja. Ja, best wel wijsneuzig, maar ja, dat is het, wijsneuzig. En tegelijk komt het voort uit echt een behoorlijk sterke en oprechte bron. En dat is een enorme leergierigheid en nieuwsgierigheid.
Maar je was zo leergierig dat je van school afging.
En op dat moment dacht ik, ik vond dus dat het op school vond ik het behoorlijk pittig. Dus enerzijds vond ik dat ik inhoudelijk niet heel erg werd uitgedaagd op de manier waarop ik dat wilde. Ik vond het heel veel vakken onsamenhangend, woordjes leren, rekensommen leren. Maar waarom? Ik leef op een onbegrijpelijke aardbol, zwevend in een oneindig heelal. Ik wil weten waarom ik kennis tot me neem. En dan had je ook nog het sociale verhaal, waarin je een soort hiërarchie had van de domste jongen van de klas die het meeste pestte, die was dan het stoerst. En je moest lage cijfers halen. En nou ja, dat sociale spel vond ik ook allemaal behoorlijk ingewikkeld. Dus toen ik 15 was, zei ik, ik wil ermee stoppen en ik ga naar de toneelschool. En ik heb auditie gedaan, maar ik was 15, dus werd afgewezen. En dat deed heel veel pijn. Maar toen uiteindelijk via een omweg heb ik deze organisatie leren kennen die mij naar Hongkong stuurde. En daar vond ik eigenlijk wel het onderwijs waar ik naar op zoek was. Want dat was een onderwijs wat in mijn optiek wel samenhangend was. Dat was idealistisch te noemen. Maar we hadden bijvoorbeeld ook het vak Theory of Knowledge. Hoe neem je kennis tot je? Wat is perspectief daarin? We hadden een dag dat elke docent, elk vakgebied had een dag waarop hij aan de hele school ging verkondigen waarom hij dat vak gaf. Nou ja, als jij je wiskundeleraar hoort vertellen dat hij overal op de wereld cijfers ziet, in alles, zelfs in onze gesprekken, dan ga je die les heel anders in dan wanneer je een soort van om 9 uur de bel gaat.
Ja, ik heb ook niet zulke hele positieve herinneringen aan het Nederlands onderwijssysteem. Nee, dat begrijp ik.
Ja.
Maar wat jij zegt, dat je dacht, ja, ik zit op een bolletje in het heelal en het is een zinloos leven en het heelal is oneindig en koud en wat doe ik hier? Geef me eerst antwoord op die vraag. Was dat echt een kwestie voor je? Die existentiële vraag?
Ja, in mijn herinnering echt van jongs af aan. Eigenlijk zelfs van jongen van, Ik weet dat ik als kind heel veel verdriet heb ervaren, wat ik toen de tijd eigenlijk niet heb kunnen plaatsen, maar wat ik later in ieder geval ben ingaan vullen als gewoon überhaupt levensverdriet. En misschien wel over de intensiteit ervan. Hoe indrukwekkend het allemaal is. En dat er, maar dat we daar niet, dat we ons daar niet de hele tijd bewust van kunnen zijn. Dus, nou god, ik weet niet of ik dat allemaal letterlijk dacht als kind, maar iets van die tragiek, daar ben ik van overtuigd, is er altijd geweest.
Dus de zinloosheid van het leven, die overviel jou reeds in de peuterleeftijd?
Ja, ik weet niet of het over de zinloosheid gaat. Nee, niet zinloosheid. Intensiteit ervan. De intensiteit ervan. En ik denk dat ik daarom ook verontwaardigd was in dat Nederlandse onderwijssysteem, omdat ik het gevoel had dat die intensiteit niet erkend werd. Dat ik ben bezig om mij als jong individu te ontwikkelen in een leven waar we niks van begrijpen, maar in dit gebouw wordt er een beetje gedaan alsof ik alleen maar een soort lijstje aan het afwerken ben, omdat dat nou eenmaal is zoals het gaat. Ik snap niet waarom we niet met...
Nou, maar dat is toch ook zo? Je bent toch ook een lijstje aan het afwerken omdat het zo helemaal zo gaat?
Ja, vaak wel. Maar ik denk dat mensen van nature veel nieuwsgieriger zijn. Ook jonge mensen, ook kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat als je die knoppen op de juiste manier indrukt, dat we eigenlijk heel erg veel behoefte hebben om met z'n allen rond de tafel te gaan zitten en zeggen, oké jongens, het leven. Wie heeft er nog een interessant idee over? Want ik snap er nog steeds helemaal niks van. In plaats van die discussies en die...
Dus dat is nog steeds een drijfveer voor je?
Ja, verrijking van de geest, zeker.
En de existentiële vraag, waarom ben ik op aarde en wat doe ik hier? Ja. En wie heeft me dit geflikt? En wat moet ik nou?
Precies, ja. En ik zie dus ook eigenlijk, ik zie dat eigenlijk ook het hele emancipatiedebat, als we het zo mogen noemen, zie ik ook veel meer in dat licht. Zie ik veel meer in een filosofisch licht over, eigenlijk is alles hoe wij het leven hebben ingericht, is één groot verhaal. Van religie tot aan de economie, het is waar wij in geloven. En dat is zo vloeibaar als water, kan veranderen. Dus we... Al onze ideeën, ook wat het is om man te zijn of vrouw of wat dan ook, is allemaal geconstrueerd. Dus we hebben daar ook alle vrijheid in. We kunnen daar mee spelen.
Maar, verhalen zijn belangrijk. Zonder verhalen waren we nergens.
Klopt.
Je moet verhalen niet relativeren. De hele samenleving is een verhaal. Ons land is een verhaal. De economie is een verhaal. Maar haal die verhalen niet al te makkelijk weg. Want het wordt een ravage.
Dat misschien... Maar ik denk als wij ons bewuster worden van het feit dat het verhalen zijn en dat het fictie is waar wij invloed op uit kunnen oefenen, dat we misschien wel betere, mooiere, inclusievere verhalen kunnen vertellen.
Dus die leegte die je ervaart, of het gebrek aan antwoord, of het gebrek aan begrip, daar kan kunst een antwoord in bieden. Dat is een gat waar kunst in kan springen.
Ja, in het mooiste geval, en dan laat ik de cynicus in mij even, die stop ik meteen in de doofpot, maar in het mooiste geval heeft kunst de vrijbrief om in een gebied te werken waar je geen resultaat hoeft te bereiken, waar je aan geen enkele eis hoeft te voldoen. En dat is inderdaad, daar kan de kracht van kunst in zitten. Dat wij antwoorden kunnen geven op vragen die niet eens gesteld zijn.
Om te springen in dat gat van de leegte.
Ja.
Dus of drugs of kunst eigenlijk.
Ja, eigenlijk die twee ongeveer.
Ja, nou, de meeste mensen kiezen drugs en het budget ligt daar ook wat hoger in Nederland. Maar Prince is voor jou heel, heel belangrijk geweest.
Ja,
Prince
klopt.
Kun je omschrijven wat dat voor jou is en wat het voor jou betekent?
Ja. Eigenlijk al vrij vroeg. Ik denk in mijn tienerjaren, ondanks het feit dat hij eigenlijk veel meer een pop-icoon, een ster was in een generatie voor mij, kwam hij op mijn pad en was ik gefascineerd door zijn... Gewoon muziek. Ik vond het goede en lekkere muziek. Ik hou van die funk. En ik weet nog dat ik in Hongkong voor het eerst naar een concert ging van hem. Nou, en dan... dat was een nieuwe... Ik trad een nieuwe wereld in. Echt, ik heb tijdens dat concert, denk ik, het hele spectrum aan menselijke emoties ervaren. En dat had te maken met zijn genialiteit. Genialiteit van hem als muzikus, maar ook van zijn contact met de band. Hij kan met een pink aangeven dat de drummer op de een even moet stoppen, zodat hij net die ene zin, en dan beweegt hij zijn schouder en de band gaat weer mee. Dus dat organisme dat die band is. En de onwaarschijnlijke klasse van zijn muzikant zijn.
En zijn optredens waren altijd spectaculair natuurlijk.
Ja, maar spectaculair om de muziek. Dus niet om de... Niet zozeer
omdat hij
om
aan het touwtje naar beneden kwam of...
Nee, hij was natuurlijk vroeger heel wild. Dan ging hij over die piano banjeren daarop staan dansen. En hij kon heel goed dansen. Maar ik vind het vooral... De laatste, 10, 15 jaar van zijn leven... zat hij... stak hij echt met kop en schouders boven iedereen uit qua de live act en puur op de muziek. En dat hij ook na die shows ging hij ook door. Hè? Die aftershows die zijn legendarisch geweest. Dat hij gewoon tot 6:00 bleef jammen.
Ja, echt de muziek. Daar ben ik een keer bij geweest.
Echt waar?
In Londen, ja.
In Londen? Ja. Wow, was dat bij die in de O2?
Ja, dan was er zo'n zaal in de buurt. En dan soms kwam die, soms kwam die niet.
Oh, geweldig.
En dat ging maar door, joh. Dat ging maar door.
Oh, wat gaaf dat je erbij was.
Ja, ik was op een gegeven moment... dacht ik ook, ik ben moe. Dat was gewoon zo.
Dat
achteraf moet je zeggen, het was geniaal. Maar ik heb ook wel een beetje door mijn eigen slaap heen staan, staan swingen.
Goed. Zo zie je maar.
We gaan luisteren naar een van zijn meer... kwetsbare stukken van uit 1986, Sometimes It Snows in April.
No one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad. Yeah, yeah. Sometimes we wish that life was never ending. But all good things they say never last. I often dream of heaven, and I know that Tracy's there. I know that he has found another friend. Maybe he's found the answer to all the April snow. Maybe one day I'll see my Tracy again. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel bed. Sometimes I wish that life was there.
Prince met Sometimes It Snows in April. Muziek die dierbaar is voor Vincent van der Valk, die tegenover mij zit. Hij is tekstschrijver, onder meer van een voorstelling over de vrouw die gemaakt wordt door het gezelschap Lars Doberman. En die hebben een beetje ravage gemaakt. Het lijkt in niets op de oorspronkelijke tekst. Een paar delen zijn wel gehandhaafd in die voorstelling. We hadden het over de zinloosheid van het leven. Over de kunst die daar antwoord op kan bieden. Dat die vragen jou altijd al bezig hielden. Dat je zelf van school afging omdat je daar geen antwoord vond. En dat je zo via in Hongkong terecht kwam. Jouw ouders zijn... Je bent van half IJslandse afkomst. Jouw moeder is IJslands en jouw vader is Nederlands. Jouw moeder is danseres en jouw vader paukenist. En eigenlijk zijn al jouw broers ook iets in de kunsten gaan doen.
Ja.
Dus in die zin lijkt het nogal een rechte weg dat je...
Ja, zeker.
Dat je daarin terecht bent gekomen.
Zeker. Als ik echt had willen rebelleren, dan had ik advocaat moeten worden.
Of belastingadviseur.
Of belastingadviseur.
En in IJsland, is dat, want heb je tot je zesde nog gewoond zelfs?
Ja, nee, dat is... de helft. Dat maakt zeker de helft, helft op van mij, of zeg je dat?
Van jouw culturele achtergrond?
Ja. Ja, mijn halfbroer woont daar ook. Ik heb te veel familie wonen. Ik ben nu ook een IJslands stuk aan het vertalen. Van een hele getalenteerde IJslandse schrijver, Tyrfingur Tyrfingsson. Ik draag het een warm hart toe.
Maar je moet natuurlijk altijd oppassen met generalisaties over volksaard. En meestal als iemand dat zegt, gaat hij daarna generaliseren over volksaard. En dat ga ik nu ook doen.
Go for it.
Dat intense wat jij over jezelf zegt.
Mm-hmm.
Het leven intens beleven en een bepaalde intense kijk erop. Is dat iets IJslands?
Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja, zeker. Eigenlijk, nu je dat zo zegt. Ja, je zou kunnen zeggen, alleen al als je kijkt naar het land, het landschap en de natuur daar, dan je kan het haast niet extremer treffen met de kou die er boven de grond is en de hitte die er in de kokende lava onder de grond zit te borrelen. De weersomstandigheden waarin het zomers de hele tijd licht is en 's winters bijna de hele tijd donker. De IJslandse cultuur, ik denk dat als je inderdaad dan generaliseert dat de IJslandse cultuur wel een intense cultuur is. Een cultuur die ook door de kleinheid, het zijn maar 320.000 mensen, best snel kan veranderen. Zij zijn bijvoorbeeld ook, als je het hebt over de vrouwen, de gelijkheid is daar geloof ik op nummer 1 in de wereld. Daar spelen weer hele andere problemen. Dus, en omdat het zo klein is, kan het ook snel veranderen. Ik heb laatst een boek gelezen van Jon Kalman Stefansson. Prachtige schrijver, IJslandse schrijver. En daar wordt het IJsland van rond 1900, denk ik, een beetje beschreven. Of zo stel ik het me voor. En echt ontzettend arm. Terwijl het nu toch ook een hartstikke welvarend land is.
Nou, het leek even alsof het het armste land van Europa zou worden als ze niet zouden gehoorzamen aan, aan de trojka. En dat hebben ze niet gedaan. En dat bleek eigenlijk een veel snellere weg uit de crisis.
Ja, klopt. Ja. Maar goed, het is. Ik moet wel zeggen dat het inderdaad. Het is opvallend dat IJsland er snel bij wordt gehaald als het om positieve geluiden gaat. En die zijn in vele gevallen ook terecht. Maar er zit ook zeker een keerzijde aan. En dat bijvoorbeeld dat de mensen die verantwoordelijk waren voor de crisis nog lekker op de Bahama's met een piña colada zitten. En dat het kapitalisme daar nog steeds enorm hoogtij viert. En dan bedoel ik misschien wel meer het neoliberalisme. En de mens als werkende consument. Dat is zeker in IJsland wel echt aan de orde. Een harde maatschappij wat dat betreft.
Toen jij uiteindelijk had besloten dat je acteur wilde worden, toen wilde je per se les krijgen in New York.
Ja.
Jouw eerste keuze was niet om dat in Nederland te doen of elders. Je was ervan overtuigd, ik keer niet terug naar Nederland. Ik ga elders acteur worden.
Ja. Ja, ik had natuurlijk 2 jaar in Hongkong op school gezeten. En ik wilde de wereld in. Nederland voelde echt als een stap terug. En ik wilde gewoon in de wereld zijn en niet in Nederland. Dus toen heb ik school in Engeland en New York aangeschreven. En daar de auditie gaan doen. En in New York op een school aangenomen en daar naartoe gegaan. Het had vooral ermee te maken dat ik de wereld in wilde. Maar in New York kwam ik er al snel achter.
Dat het ook niet was.
Nee. Daar, zo gretig als ik was om in New York te wonen. Ik kwam er daar achter dat er ook nog zoiets was als artistieke, inhoudelijke interesses. Dat ik ook een artistieke tocht te gaan had. En dat ik daar artistiek gezien helemaal niet aan mijn trekken kwam. Dat wil zeggen dat zij een heel eenduidige opvatting hadden over wat theater was en wat acteren was. Dat ik daar ook eigenlijk grappig genoeg van meer mensen uit het vak heb gehoord. Wat doe je hier? You guys are way ahead of us. Go to Maastricht. Op New York University kenden ze Maastricht gewoon als toneelacademie. En dat advies heb ik toen maar ter harte genomen. En gelukkig, want ik ben heel blij dat ik in Maastricht.
Kende je toen Matthijs en Reinoud ook al? Die nu jouw stuk aan het.
Ja, daar heb ik mee op school gezet. Ik zat, 1 of 2 jaar boven. Ja.
Dus daar begon eigenlijk al de samenwerking. Of in ieder geval de kiem is daar al gelegd.
Ja, zeker. Ja, Reinoud heeft nog in het eerste stuk dat ik ooit schreef gespeeld. Dus Reinoud Schot van Aanschot. Dus dat is wel leuk.
Ik heb jou gezien in eigenlijk in heel veel voorstellingen. Een soort Hades in Platonov, in de film Glukauf. In Vrijdag, in Een Meeuw. Veel meer schiet me even niet te binnen. Maar ik heb veel rollen gezien van jou. En wat vaak opvalt is dat in jouw spel ook een soort intensiteit doorschijnt.
Ja.
Maar je hebt het nu vaak over het leven intens beleven. En ook over een soort innerlijke worsteling die je doormaakt. Maar al jouw personages lijken dat ook wel te hebben.
Ja. Ja, dat is die intensiteit. Ja, dat zal dan wel wat met mij te maken hebben.
Dat de acteur door zijn personage heen komt schijnen.
Ja, een beetje. Of, toneel gaat natuurlijk ook dikwijls over mensen die het moeilijk hebben. Toneel over mensen waarmee het heel goed gaat zou waarschijnlijk een beetje saai zijn. Maar ik denk dat er ook iets persoonlijks zit in wat ik daarin naar voren breng in die rol. En wat ik daarin opzoek en wat ik belangrijk vind om over te brengen en interessant vind om aan te gaan. En dat is zeker iets intens. Intensiteit is inderdaad een belangrijk woord voor mij. Iets wat ik heel erg bij me draag. En wat ik soms inderdaad in het dagelijks leven minder zie.
Terwijl ik dan nog steeds niet echt weet wat intensiteit is. Is dat licht ontvlambaar zijn? Of is het dat je labiel bent? Of wat is het nou eigenlijk?
Nou, het is erkennen dat het veel is. Of dat het veel mag zijn. Het is dus erkennen dat, dat zelfs kleine problemen heel groot kunnen voelen. Maar ook dat het grote materie is om met een bewustzijn in een menselijk lichaam door de zogenaamde werkelijkheid te wandelen. En de vragen die daarbij komen kijken. En ik denk dat we heel erg geneigd zijn om naar elkaar in ieder geval een presentatie te geven van, nou, het gaat goed, het komt goed, en doe maar rustig, en nou, we vinden elkaar aardig, ho. Terwijl in ons zijn vulkanen aan het uitbarsten, en zijn kinderen aan het schreeuwen, en stemmen van onze ouders, en stemmen van politici, en zijn oorlogen gaande. En dat, voor mij gaat intensiteit erover, laten we erkennen dat het ontzettend veel is, en dat er een heel universum in ons huis, waarbij met kosmische kracht planeten tegen elkaar opbotsen. Zoiets.
Dat is wel mooi, want mooi theater is natuurlijk als dat naar buiten komt. Als het niet gepast is, als het eigenlijk niet kan.
Juist.
Als iemand zich verliest.
Juist, ja. Ja, en ik heb ook wel eens gedacht dat het wat dat betreft logisch was, of een natuurlijke beweging naar het theater toe, omdat het een plek is waar je intens mag en misschien wel moet zijn. Dat het voor mij ook een voorrecht is dat ik als bepaalde personages een aanklacht mag indienen tegen de zinloosheid van het bestaan, of een schreeuw om zingeving mag slaken in de wereld van de illusie. Ja, dat begrijp ik. Ik begrijp wel dat voor mij het pad was.
Het is altijd mooi als mensen zich verliezen. Bijvoorbeeld eigenlijk ook de jongens die dan in een interview hele correcte dingen willen zeggen over de vrouw, maar toevallig allebei net aan de kant zijn gezet. En dat komt naar buiten. Waarom kwetst ze me zo? Waarom doet ze me eigenlijk zo'n pijn? Waarom is ze wispelturig?
Ja, ja.
En voor je het weet zeg je tegen de ijverige verslaggever, het wordt ook een beetje wraak, hoor.
Ja, precies. Ja.
Dat is al zo'n voorbeeld van iemand die dat de innerlijke vulkanen toch wint.
Ja, misschien wel, ja. Ja, en precies. Het gaat er ook helemaal niet om dat die gevoelens niet meer geuit zouden moeten mogen worden. Nee,
misschien niet op die plek. Ik zou gewoon naar het café gaan en niet naar de Volkskrant. Maar goed. Ja, jij speelde bijvoorbeeld in Tsjechov.
Mm-hmm.
En dan gaat het over die zinloosheid van het bestaan, waar je het net ook al over had. Maar meestal wordt dat uitgebeeld dat het heel verstild is. Heel rustig. En dat er weinig gebeurt. En dat mensen dan voor zich uitstaren en worstelen met die zinloosheid van het leven. En wat jullie deden was het juist heel hyper maken. Mensen juist heel druk maken, heel erg in de weer met impulsen, signalen, en laten zien dat het zo goed met ze gaat.
Ja.
En dat daar eigenlijk die leegte in zat.
Ja, dat is het precies. Ja. Via een andere weg. Dus niet via de lethargie naar de zinloosheid, maar via de overvloed of de overprikkeling naar de zinloosheid.
Waarmee het heel erg van nu wordt.
Ja, precies. Ja. Dat was ook echt de poging om eigenlijk het personage Platonov in de moderne wereld te zetten en te zeggen, wie is dat nu? Wie zou dat nu zijn? En wat heeft hij ons te vertellen? Of wat hebben wij hem misschien wel te vertellen?
En dan zou hij de hele tijd op zijn Facebook en op zijn smartphone schreeuwen hoe goed het met hem gaat. En daarin zich verliezen.
Misschien wel. Hij zou in ieder geval wandelen door een wereld en een groep mensen die lijdt aan overprikkeling. Dat durf ik wel te constateren, ja.
Je speelde in de film Gluckauf de zoon van een kleine scharrelaar die zich een beetje in de criminaliteit begeeft. En uiteindelijk wil de zoon zijn vader redden. Maar wordt zelf veel crimineler dan die vader ooit werd. En het werd een heel emotionele rol voor zowel de vader als de zoon. Omdat ze elkaar zoeken en niet kunnen vinden. En eigenlijk elkaar proberen te redden, maar daar niet in slagen.
Ja.
En in die rol was ook weer veel van jouw intensiteit te zien.
Ja.
Jouw tegenspeler, die was hier laatste gast, en die vertelde dat die vaderrol voor hem enorm emotioneel was. Dat hij enorm moest huilen bij het opnemen daarvan.
Ja.
Hoe was dat voor jou?
Ja, Bart Slegers was fantastisch. Het was echt een feest om met hem samen te spelen. En ik vond zijn intensiteit wat dat betreft inspirerend. En ik zag ook wel dat hij helemaal inging. En dat hij alles gaf voor die rol, aan die rol, aan deze film. En ja, ik vond dat, dat inspirerend en heel, heel mooi om naast te staan. En toen ik de film zag, vond ik ook dat er ook van afspatte.
Maar ging jij er ook emotioneel in of werkte dat bij jou anders? Omdat je net zei dat je zelf ook wel door de rol heen komt schijnen.
Ik denk niet dat ik het zo als Bart. Ik heb niet zo tussen de takes door dat ik even tot mezelf moest komen. Of dat ik op huilen stond. Maar ik ga zeker wel altijd in mijn rollen probeer ik een waarachtige emotionaliteit aan te gaan. Dus tijdens het draaien is dat inderdaad. Dan komt de bron vanuit mijzelf. En als ik hem niet geloof, dan baal ik enorm. En dan probeer ik te zoeken naar wanneer ik het wel geloof.
Zoeken in jezelf tot je iets te pakken hebt wat voor jou waarachtig is.
Juist. Ja,
dat klinkt als iets dat moeilijk uit te leggen is.
Ja, inderdaad. Het is ook een vrij fysiek proces. Ik denk dat heel vaak wordt er dan gezegd, oh, maar ga je dan terugdenken aan een moeilijk moment of zoiets? Of ga je dan... Maar daar, ik ervaar het als iets veel fysiekers. Je slaat pijn of geluk. Volgens mij sla je op in je lichaam. En er zijn hele specifieke plekken waar je naar op zoek kan, waarvan je denkt, oh, als ik deze geluksstoot vanaf hier lanceer, dan voel ik misschien precies... komt die tekst er precies goed uit. Zoiets. Of die ene, of dan kan ik precies die blikwisseling met...
In de theatertekst die voor het stuk is gebruikt van nu over de vrouw, dan zeg je tegen het publiek, of laat je de acteurs tegen het publiek zeggen, ik hoop in jouw hoofd te komen.
Ja.
Ik hoop dat ik nu de ruimte heb om een keer in dat hoofd van jou te zijn.
Ja.
Dat is eigenlijk misschien wel het hele streven van een acteur of een theatermaker om iemand te roeren of in het hoofd of in het hart te komen.
Ja, zeker. En dat vond ik ook. Dat is voor mij ook waar het stuk dat ik heb geschreven, wat er ook van over mogen zijn in die voorstelling. Maar het stuk wat ik schreef ging daar voor mijn gevoel ook heel erg over. Over de goudmijn die jouw eigen hoofd is en jouw eigen verbeelding. Dus ook als publiek zijnde. Dus ook de luxe van een acteur die nu voor dit uur of dit anderhalf uur jouw hoofd in mag kruipen. En dat jij daar dus ook bewust van moet worden, als publiek misschien wel, dat een goudmijn is. En dat niet iedereen misschien er gratis in mag. Dus ook als jij je tv aan hebt staan of in een gesprek, dat je mag bewaken wat... Dat je selectief mag zijn en dat je daar je eigen fantasieën van mag maken. Nou, god, ik leg het nu slecht uit. Maar in ieder geval dat je hoofd een goudmijn is, dat is inderdaad wel een centrale gedachte.
Maar dat is natuurlijk wat jouw ouders ook deden als danser of paukenist. Dus misschien ben je niet op dat niveau bezig en sla je gewoon de pauk wanneer de partituur aangeeft dat het tijd is voor een pauk. Maar je hoopt natuurlijk uiteindelijk dat je ergens terechtkomt in het hoofd van je publiek.
Ja, zeker. Je bent bezig je publiek in vervoering te brengen en inderdaad toch ook invloed uit te oefenen op de mensen die kijken. Ja, dat is waar. Maar ook helemaal juist wel, ook als paukenist, ook als schakering in dat geheel, zeker.
En tegelijk ook in jouw geval op een dwarse manier. Want je wil het niet te makkelijk maken. Je wil eigenlijk altijd ook een soort tegendraadsheid in je werk stoppen.
Ja, vertel, waar lijkt je dat uit op?
In jouw huidige tekst gaat het publiek muiten op een zeker ogenblik.
Ja, klopt.
Dus het moet ook wel ontwrichten. Het mag niet te makkelijk worden.
Klopt, en ik denk dat speelsheid een heel belangrijk woord is. Ik hou er heel erg van, en dat is ook bijvoorbeeld die schrijver die ik net noemde, Jon Kalman Stefansson. Dat is een kwaliteit die ik misschien ook in IJsland wel vaker zie, is als de lichtheid gecombineerd kan worden met de filosofie. Dus dat, volgens mij in onze Nederlandse cultuur wordt vaak filosofie met ernst geassocieerd. En dan hebben we mogen lekker licht lachen over, en dan gaat het nergens over, of de ernstige filosofische gesprekken. Terwijl die combinatie van speelsheid, lichtheid en de ernst van filosofie, eigenlijk het spelen daarmee, daar hou ik zelf heel erg van. En daar ben ik in mijn teksten denk ik ook heel erg naar op zoek.
Dus dat je eigenlijk via het plezier probeert iets heel wezenlijks te zeggen.
Ja, dat die twee niet zo ver van elkaar afstaan. Sterker nog, ik bedoel, ja, er zijn grote denkers die. Ik ben nu veel voor een voorstelling veel Nietzsche aan het lezen. En die zegt ook een paar keer van misschien moet. Waarschijnlijk moet je om de waarheid lachen. Waarschijnlijk is de lach onlosmakelijk verbonden met de echte waarheid. En nou, dat is voor de filosoof met de hamer toch een behoorlijk opvallende uitspraak.
Dus jij bent toch een beetje filosoof geworden ook, uiteindelijk?
Ja, misschien wel. Nou ja, en dan zeg ik wel toch zelf wel een quasi-filosoof. Want als u nu enige academisch onderlegde filosoof meeluistert, dan moet u waarschijnlijk smakelijk lachen. Dus mijn beperkte niveau ben ik inderdaad filosofisch. In die zin dat ik heel erg nadenk over gedachten en wat het is om mens te zijn.
Je hebt ook een voorstelling gemaakt alweer een tijd terug met Teun Luik samen. En dan, ja. En dan gingen jullie eigenlijk zoveel mogelijk onsamenhangend kwebbelen. Ja. Zo lang mogelijk. En proberen op die manier toch stiekem er iets in te fietsen.
Ja, klopt. Ja, kletsmajor.
Kletsmajor.
Ja, we gingen toen 4 uur onafgebroken kletsen. En de grootst mogelijke onzin. Maar de onzin die wij zelf heel grappig vonden. En het was eigenlijk uiteindelijk, denk ik, een heel vormelijk experiment ook. Kan je 4 uur lang kletsen en mensen daarna laten kijken en dat interessant houden. Maar het bracht volgens mij ook af en toe wel iets teweeg van, ja, waar kletsen we nou toch de hele tijd maar over? Zoiets.
Het is ook wel leuk dat het publiek dan op een zeker ogenblik denkt van worden we nu bedonderd of niet? Ja. Waar zitten we nou naar te kijken?
Klopt. En ik vind, ja, Teun kan dat ook gewoon. Die heeft zo'n goed gevoel voor humor. Die kan heel goed de soort kleinmenselijke dingen, kleinmenselijke grappen maken. En ik vond dat op bijvoorbeeld Robin Hood, die met heel kleinmenselijke thema's worstelt. Nou, dan kan je mij wegdragen.
Als je al die dingen bij elkaar gooit.
Ja, precies. Dat vind ik zo grappig. Ja, dat vind ik gewoon heel grappig. Als je die twee combineert.
Hoe vind je dat nu eigenlijk? Dat er een voorstelling wordt gemaakt waar jouw tekst in zit en jouw naam op staat. En dat je eigenlijk elke greep op wat het gaat worden bent kwijtgeraakt.
Ja.
Het gaat over 2 weken in première, geloof
ja,
ik.
Ja, klopt, ja. Nou, ik ben toch heel blij met die afspraak die we hebben gemaakt. We hebben eigenlijk heel helder gezegd, oké, ik schrijf mijn stuk. Daar heb ik een jaar over gedaan. En dat is een stuk geworden waar ik helemaal achter sta, blij mee ben. Dan geef ik het aan jullie. Jullie bemoeien je daar in zekere zin niet mee. We hebben wel tussendoor lezingen gehad en ze waren vrij om hun mening daarover te geven. Maar het was echt mijn pad. En ik heb het ingeleefd en nu is het hun pad. Dus ik ben heel blij met die afspraak, omdat het mij de vrijheid heeft gegeven om precies te schrijven wat ik wilde schrijven. En ja, dat zij er nu zo mee aan de haal gaan, ja, dat, ja, nogmaals, de huizen, vele werelden in een mens. Dus, maar als ik even de schrijver in mij loslaat die zegt, ja, je had gewoon ook dat stuk kunnen spelen. En die ook vindt dat dat stuk, als je dat speelt, het allerbeste is. Is er ook nog iets belangrijks. Namelijk, wat doen wij met z'n allen met dit thema? En dan vind ik het hartstikke goed dat Lars Doberman op hun manier dat helemaal aangaat. En ook zegt, nou, dit deel er dan uit. Want wij willen dit zeggen. Ja, dat vind ik, dat juich ik dan voor het thema en voor de voorstelling alleen maar toe.
Ja, Shakespeare heeft ook niet meer meegemaakt wat ze allemaal in godsnaam met zijn tekst hebben uitgespookt in latere jaren.
Nee, klopt.
Een goede tekst moet er toch maar doorheen komen schijnen.
Ja, en nou ja, god, wie weet. En het stuk, jij hebt het ook gelezen, dus het is er nu ook, het stuk. Dus dat zijn dan weer.
Iemand anders kan het een keer echt uitvoeren.
Precies.
Als hij dat zou willen. Het sprookje van de koning die op zoek ging naar een scharrel en erachter kwam dat hij ook een identiteit op zich had en niet zomaar namens anderen mocht spreken.
Ja.
Et cetera, et cetera.
Ja.
En in dit geval. Lars Doberman, dat gezelschap, ze maken altijd hele absurde voorstellingen, heel ontwrichtend, heel energiek. En dat gaat dit ook worden. Volgens mij wordt het uiteindelijk wel iets heel, heel grappigs.
Ja, ik heb er ook wel vertrouwen in.
Jij zei dat je nu bezig bent met Nietzsche inmiddels.
Ja.
Wat is dat dan weer?
Ja, ik ga met, samen met Casper van der Putten ga ik een solovoorstelling maken. Hij regisseert het, ik speel het en we schrijven het samen. En dat is eind van dit seizoen bij Theater Utrecht. En Nietzsche is de vertrekbron. Samen op de toneelacademie ooit heb ik in een stuk gespeeld dat hij schreef. En daarin speelde ik Nietzsche. En dat was echt jaren geleden. Toen zeiden we, wilden we altijd nog wat mee doen. En nu is het moment daar. Dus we hebben de afgelopen tijd veel Nietzsche gelezen. En zijn nu aan het schrijven. En Nietzsche is het vertrekpunt. Het gaat geen voorstelling over Nietzsche worden. Maar
goed, God is dood. Het leven is zinloos. En zo nog wat dingen. En hoe nu verder? Dat wordt eigenlijk het uitgangspunt dan.
Een beetje wel. En ook over de rijkdom van het innerlijke leven. En ik denk dat we een personage opvoeren dat het midden houdt tussen een filosoof en een dorpsgek. En die misschien wel begint met de tekst. Ik heb besloten sinds een tijdje echt eerlijk te zijn. En wij zijn aan het onderzoeken welke kerken en welke goden, moderne kerken, hij omver zou kunnen werpen. Want we zijn natuurlijk allemaal zogenaamd atheïst. Maar laten we eerlijk wezen, we geloven nog in verdacht veel voor atheïsten. Misschien niet in God met een baard, maar wel in nationaliteit. Die doen het net al, de economie.
En in verhalen en in heel veel dingen die heilig zijn of heilig zijn verklaard.
Precies, ja. Dus kunnen we dan
verhouden.
Ja, inderdaad. Dus we willen eigenlijk misschien wel proberen om met Nietzsche's vuur, want vurig was die zeker, te kijken of we hier, of we moderne kerken kunnen omverwerpen. En misschien wel in die zoektocht onszelf tegenkomen. We zullen zien. Het is ook een beetje waken voor. We willen niet met een moralistische vinger daar de waarheid gaan verkondigen. Dus dat wordt is nu al een hele interessante zoektocht.
Maar dat is eigenlijk wat jij zegt over dat al die personages een innerlijk vuur hebben, dat soms ontsnapt, of dat iedereen op school doet alsof het heel normaal is dat je daar leert, maar dat niemand zegt waar het toe dient.
Ja.
Dat er een absurde situatie is, maar iedereen doet alsof er niets aan de hand is.
Juist, ja. En dat noemt bijvoorbeeld Nietzsche noemt dat ook de collectieve zelfvermijding eigenlijk. Dat we eigenlijk, zegt hij, dat we dat immense van het leven niet aankunnen. En daardoor in allerlei rariteiten vervallen. Als bijvoorbeeld het najagen van het fantoom van je eigen ego. Wat in principe helemaal niet bestaat volgens hem. Nou goed.
We doen alsof het rustig is en soms doorbreken we die rust eventjes in het theater of elders. Vincent van der Valk, dank je wel dat je te gast wilde zijn.
Dank je wel, graag gedaan.
Het was fijn om met je te spreken. En de voorstelling van Lars Doberman die gaat over 2 weken in de première over.